Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzondere gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Blijderveen uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van Psalm 95. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen verder uit Psalm 95, een koningspsalm. Want de koning is gekomen en geboren. En het is ook een psalm waarin makkelijk de link te leggen is straks met de herders waarover het gaat. Waar waren nou per se herders naar wie die engelen toe kwamen? We zingen samen opnieuw uit Psalm 95, nu het tweede en derde couplet. beleiden samen ons geloof en beamen dat met het zingen van Psalm 67, het tweede. De volken zullen u beleiden, o God, u loven, al tezamen. Doxologie, lofprijzing. Psalm 67, 2, ons amen op de geloofsbelijdenis. We doen vanavond belijdenis met zondag 11 en 14 van de catechismus in de eigentijdse versie van dokter Verboom. Waarom draagt de Zoon van God de naam Jezus? De naam Jezus betekent redder. Hij redt ons van onze schuld en de straf op de zonden. Mag je ook bij jezelf of bij iemand anders die redding zoeken? Nee, alleen bij Jezus, anders verloochenen we hem. Is Jezus de enige redder, ook voor moslims en andere mensen? Ja, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor we zalig, gered en behouden worden, moeten worden. Dan zondag 14, wat betekent het artikel die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die echt een eeuwig God is en blijft, dat hij mens geworden is, uit de maagd Maria, door de Heilige Geest. Hij is aan ons gelijk geworden, maar zonder zonde. Wat betekent dat voor jou? Dat hij de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, met zijn onschuld en volmaakte heiligheid bedekt. Zo is hij mijn middelaar. Laten we samen bidden dat Gods Geest ons helpt. Heer onze God, we danken dat uw reddende genade is verschenen in uw Zoon Jezus Christus. Het werd zichtbaar, uw liefde voor mensen, uw zoektocht naar ieder van ons. U bent ons komen opzoeken daar waar we waren in onze verlorenheid. U bent ons nagesprongen. U wilt ons niet kwijt. En zo bent u inderdaad als een herder die mensen om zich heen verzamelt, die een kudde leidt, wijdt, beschermt en voedt. Ja, u houdt van vergaderen. U vergadert de volken, mensen van overal vandaan, om u te volgen, de goede herder, om grazige weiden en stille wateren te vinden. En zo bidden we dat ook vanavond de goede herder hier is en ons leidt en wijdt. dat we u mogen herkennen, Heer Jezus Christus, als u spreekt, als u hier bent, aanwezig in het woord. Dan bidden we dat we uw verschijning gaan liefhebben. Dat we gaan zien wat u ons verkondigt. Dat we gaan gehoorzamen en vertrouwen al wat u ons belooft. Meer dan onze eigen ogen, meer dan onze eigen logica, meer dan onze eigen redenaties, meer dan wat anderen roepen en vinden. Help ons het te wagen met uw woord, uw evangelie, in ons hart te bergen en te bewaren zoals Maria dat deed. En dan bidden we dat we ook uitzien naar uw komende verschijning, Heer Jezus Christus. Nog eens zult u verschijnen als redder en rechter van het heelal. We bidden dat we daarop voorbereid zullen wezen. En dat ook deze dienst daar een klein beetje aan mag bijdragen. We bidden dat uw geest ons helpt. In het spreken en luisteren, in het zingen en spelen, in het geven van onze gaven, in wat we zeggen, samen, onderling, na de dienst, met onze naasten. Dan bidden we dat uw geest met kracht op ons neerdaalt. Dat onze zwakheid en beperktheid en zondigheid en dwarsheid niet het laatste woord heeft, maar uw genade. We bidden dat u alle eer krijgt in deze dienst. Dat we mogen heen gaan, weer naar ons huis, misschien naar ons werk aanstaande week, in vrede, met uw shalom. We bidden heel speciaal voor uw kerk zoals die op heel veel plaatsen nu samenkomt op deze dag. Vooral vragen we om uw hulp en bescherming voor vervolgde christenen. We hoorden zulke vreselijke dingen uit Nigeria, waar heel bewust rond kerst christenen zijn vermoord. We bidden, wilt u daar zijn bij die families die getroffen zijn? Er zal waarschijnlijk angst zijn en schrik en verdriet. Wilt u daar zijn, Heere God? Help hen te volharden in uw kracht. En het is op zoveel andere plaatsen op de wereld niet veel beter. Er is zoveel vervolging en verdrukking. Maar we bidden voor uw kerk juist daar waar dreiging en soms zelfs dood is. Weest u ons alstublieft nabij hier in de kerk en aan de kerkradio. Zegent u de kinderen in deze kerkdienst en ons allemaal met uw woord, met uw rijke zegen. Dat bidden we onverdiend. In Jezus' naam. Amen. Eén korte schriftlezing op deze zondag na het Christusfeest, Lucas 2, vers 15 tot en met 20. Nadat de engelen weer zijn weggegaan, het kind is geboren, lezen we in Lucas 2, vers 15 tot en met 20. En het geschiedde toen de engelen van hem weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Teksten voor de verkondiging, vers 17 en vers 20. Toen zij, de herders, het gezien hadden, het kindje, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En de herders keerden terug, vers 20, en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. We gaan samen zingen als voorbereiding op de verkondiging, Psalm 119, vers 83 en vers 86. Psalm 119, het 83ste en het 86ste couplet.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we gezang 64, het eerste en derde couplet uit op toonhoogte, nummer 64, 1 en 3. Dat is ons antwoord op het woord. Teksten voor de verkondiging, Lucas 2, vers 17 en vers 20. Toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Gemeente van Christus, geliefde broeders en zusters, misschien is het wel een bekende spreuk. Horen, zien en zwijgen. Juist. En bij mijn tante en oom stonden dan ook nog drie van die aapjes met de bijbehorende gebaren. Steeds weer hun handen op een andere plek. Horen, zien en zwijgen. Het is een tegeltjeswijsheid. Weggelopen van zo'n tegeltje, niet veel dieper dan dit. Wie in vrede leven wil, moet horen, zien en zwijgen stil. Toch kun je wel afvragen, is dat nou wel zo? Klopt dat wel? Die volkswijsheid, dat tegeltje, is dat wel naar de schriften? Mijn oom en tante waren wel kerkelijk en christelijk, maar klopt dat nou eigenlijk wel, dat een christen zo dat soort dingen op de schoorsteen heeft of zo? Het lijkt erop dat de bron van dit soort wijsheden de vrijmetselaars zijn. Nou ja, die hebben inderdaad die vertrouwelijkheid en die zwijgplicht. Horen, zien en zwijgen. Er is ook nog een andere versie. Niet horen, niet zien, niet spreken. Dat is nog radicaler. Dat is de Oosterse godsdienst van Confucius, Japan. Maar dat soort dingen, klopt dat nou wel eigenlijk met de schrift? In ieder geval, in de geschiedenis van de herders lezen we iets heel anders. Wel horen, wel zien, maar geen zwijgen. Bepaald niet. Bij de herders is het, ze gaan en gehoorzamen. Niet om dat enorme engelenkoor, of eigenlijk is het een legermacht van engelen. Dat was niet de reden dat ze op weg gaan. Ook niet dat stralende licht dat er opeens was, midden in de nacht. Maar ze geloven God op zijn woord en daarom gaan ze op pad. Dat eenvoudige woord, je zou haast kunnen zeggen, het kale woord van God, dat brengt hen in beweging. En dat woord van God via de engelen, dat brengt hen ook bij Christus, de geboren koning. Zo komen ze terecht bij hun redder. Niet die indrukwekkende, nou ja, engelenzang, zeggen wij dan. Er staat, de engelen zeiden het, misschien scandeerden ze het, in plaats van zingen. Niet dat goddelijke licht, maar het weerloze woord over het weerloze kind. En dan als ze gaan, dan zien ze en ze herkennen het woord dat tot hen gesproken was. De boodschap van de engelen. Ze herkennen het vlees geworden woord, Jezus Christus. En dan zijn die engelen, die waren sowieso ineens weg. Die engelen waren ook niet meer belangrijk. Je zou die engelen met alle respect en eerbied kunnen vergelijken met een pizzakoerier. Die levert zijn boodschap of zijn product af en weg is die weer. En zo is het met de engelen ook. Ze doen wat ze moeten doen, ze zeggen wat ze moeten zeggen en weg zijn ze weer. Het gaat niet om die engelen zelf, maar ze wijzen de weg naar de Heer Jezus Christus. Die herders, ze laten er geen gras over groeien. Ze gaan met haast. En ze vonden ook het kind. Wij vragen ons af, wat hebben ze nou met die schapen gedaan? En met die kudde? Waar zijn die gebleven? En hoe hebben ze dat kind in doeken gewonden, Jozef en Maria gevonden. Waarschijnlijk omdat er niet zo heel veel herbergen waren. En toen ze daar kwamen, bij Jozef en Maria, of in een grot, in een stal, in een huis. Wat hebben ze daar gedaan? Zouden ze ook, net als de wijzen, door de knieën zijn gegaan en hebben aanbeden? Ik denk het wel. Wat we hier lezen is, ze hebben het woord van God gezien. Ze zagen wat ze hadden gehoord en wat ze hadden geloofd. Dat kregen ze in het oog. En toen konden ze weer gaan. Vers 15 zegt het eigenlijk heel kernachtig. Ze gingen dat woord zien. Het woord dat mens geworden is. Het woord van God, dat zagen ze. Met al hun zintuigen. Eerst liet God hen iets horen. En toen ze gehoorzaam en gelovig op weg gingen, ja, toen mochten ze het ook zien. Een kind in de kribbe. Het teken. En zo gaat het nog steeds ook voor ons. Als we horen wat ons wordt verkondigd en daar geloof aan schenken, ja, dan zul je het ook zien. Steeds weer. Het geloof is uit het gehoor. Romeinen 10. Maar gelukkig, God schiet ons ook regelmatig te hulp. En er valt ook nog wat te zien. Bij het doopvond, aan de avondmaalstafel. Als je ogen open hebt, dan is het vol wonderen om ons heen. Verwijzing naar Gods macht en trouw, Gods geduld en genade met ons en met de wereld. Laten we goed luisteren. Gods stem klinkt. We luisteren zomaar langs heen. Dat God ons zegt, genade en vrede, ook voor u en jou en jullie allemaal. Dat God zich laat horen als de Bijbel opengaat en de schriften gelezen worden. Als er gepreekt wordt, ja, dan kun je iets van God horen. En Christus wordt ook zichtbaar. Kijk maar om je heen. Kijk maar naast je en achter je en voor je. Dan zie je iets van het lichaam van Christus. Ons hoofd is in de hemel, aan de rechterhand van de Vader. Maar het lichaam van de Heer Jezus, dat is zijn gemeente. Dat kun je zien, gelukkig. Kerst is voorbij. Het Christusfeest. Eerste, tweede kerstdag. Hebben we ook echt gehoord? Hebben we gelovig gehoord? Zijn we in beweging gekomen? Hebben we het ter harte genomen wat ons van Gods wegen is gezegd? Is het evangelie van Christus en Gods zoekende liefde echt binnengekomen in ons hart? En hebben we het ook gezien? Net als de herder. Dat vlees geworden woord. Het vredeskind, de vredevorst. Hebben we gelovig gezien en zijn we ook door de knieën gegaan en tot aanbidding gekomen. De gezalfde van Israël, de Messias, is geboren. Gods eigen zoon, de redder. Eerst mogen we horen. Gelovig en gehoorzaam horen. Er wat mee doen, net als die herders. En dan? Dan zullen we zien. Dan zullen we het woord ook in vervulling zien gaan. In ons leven, in de gemeente en in de wereld. En als we dan hebben gehoord, gezien, laten we dan niet zwijgen, maar laten we net als die herders spreken. De herders spreken allereerst tot de mensen. Tot hun medemensen, tot hun dorpsgenoten en collega's. Tot hun familie en anderen, of ze nou wel of niet willen horen. Mooi is dat. Dat God hele gewone herders roept om zijn boodschappers en zijn getuigen te worden. Die herders, nou, dat waren geen gestudeerde mensen. Ze stonden niet in hoog aanzien. Integendeel, je kon altijd nog wel herder worden. Het waren geen succesnummers, die herders. En toch, ze spreken van wat ze gehoord en gezien hebben. Mooi is dat. Ze geven het woord door dat ze zelf gehoord en gezien hebben. Ze laten er anderen in delen. Je zou kunnen zeggen, ze worden herders van mensen. Pastorale figuren. Met hart voor hun medemens. Want ze onthouden hen dat goede woord van God niet. Dat evangelie, die grote en geweldige boodschap die ze zelf hebben ontvangen. Ze zaten er eigenlijk helemaal niet op te wachten in die nacht. Ze hadden het zelf niet verwacht en zelf niet verdiend. En toch, Gods evangelie, ze kregen het te horen en te zien. En toen mochten ze er ook van gaan getuigen. En zo is het met ons ook. Wij zijn niet veel beter dan zij. Wij zijn ook geen bijzondere figuren. Wij hebben het ook niet verdiend. En toch, Gods woord mogen we horen en zien. En als wij dan ook een klein beetje herderlijk en pastoraal worden naar onze medemensen, mensen in de gemeente en daarbuiten, in ons dorp, in onze werkkring, op je school, nou heb je nog even lekker vakantie, maar straks, nou, met je klasgenoten of medestudenten, dan mogen wij ook een beetje herderlijk worden in navolging van de goede herder. Ja, waarom kregen nou precies die herders de boodschap en niet een andere groep, een ander beroep, andere personen? Collega Floor Maaien heeft daar mooie dingen over geschreven. Hij schrijft, die herders, dat waren bijzondere herders. Dat waren niet zomaar herders zoals je overal had en zoals je nog steeds kunt zien op de hei of in Israël. Nee, dat waren herders van de tempelkudden. Herders die waren aangesteld en gekwalificeerd om de schapen en lammeren voor het offer op te laten groeien en voor te bereiden. En daarom zit er ook wel een bepaalde symboliek en een bepaalde boodschap in die hele geschiedenis, dat juist de herders het mochten horen en zien en ervan spreken. Zij zitten er met hun neus op als het lam van God tot de wereld komt. De goede herder zelf. En wij op onze beurt mogen ook een pastorale gemeente worden. Herderlijk. Mensen met ontferming. Mensen die zien dat er zoveel mensen zijn als schapen zonder herders. Weerloos, onbeschermd, zonder leiding, zonder richting. En wij, we mogen iets goeds spreken van de goede herder. En zo ook zelf pastoraal bezig zijn. De kerstgeboorte vraagt wel om kerstgetuigen. Christus vraagt om geloof, maar ook om getuigenis naar anderen toe. Zoals de herders mogen wij ook dat evangelie van Christus doorgeven aan anderen. Het is niet alleen voor onszelf die grote blijdschap. Anderen hebben het ook zo nodig. Of ze het nou weten of niet. Die grote blijdschap die wordt verkondigd is voor heel het volk. Voor heel het volk Israël allereerst. Maar ook voor alle volken van de wereld. Wat is onze boodschap? We lezen het in vers 17. Ze maakten alleen maar bekend het woord dat hun over dit kind verteld was. De herders waren, met alle respect, niet meer dan een doorgeefluik. Ze repeteerden. Gewoon, ze herhaalden wat ze gehoord hadden. Nou, veel meer hoeven wij ook niet te doen. Gods woord heeft meer kracht en gezag dan onze eigen woorden en redenaties. Wij mogen zeggen wat we van Gods wegen hebben gehoord. We hoeven niet zozeer allereerst te vertellen over onze eigen ervaring, onze eigen mening, onze eigen conclusies. Nee, gewoon maar doorgeven wat we zelf hebben ontvangen, uit de hemel gehoord. Christus is geboren. De Heiland zoekt ons op, de Redder. Hij die eeuwenlang is verwacht. Hij zoekt ons op om zijn volk te redden van de zonden. Doorgeven maar, herhalen. Christus centraal. Wijzen, verwijzen naar de Redder. Het woord dat geschied is. Dat woord mag ook bekend gemaakt worden. Het woord dat geschied is, de boodschap die ook werkelijkheid werd, dat mogen we doorgeven. Verwonderd, dankbaar, met geloof, naar anderen toe. En er zal blijken dat Gods woord zijn eigen kracht heeft en mensen weet te winnen. Het is geen techniek, het is geen trucje, het is getuigen van wat we zelf hebben gehoord en gezien. Wat doen we zelf met het gepredikte woord, met het heil in Christus dat ons is verkondigd, ook deze dagen? Als de herders het gaan doorgeven, als ze hun mond open doen en niet zwijgen, dan horen anderen ook van die geboren redder en van de beloofde Messias die is gekomen en geboren. Wat werkt het uit? En allen die het hoorden, verwonderden zich. Niet meer en niet minder. Dat is nog niet zo heel veel effect, zou je zeggen. Andere mensen gaan niet, net als de herders, ook op zoek. Andere mensen gaan niet, helaas, zoals de herders, ook door de knieën en ze aanbidden en geloven en gehoorzamen. Ze verwonderen zich. Mensen zijn verbaasd. Ze zeggen, nou, mooi voor jou. Oké, nou, super. En meer niet. Het lijkt er nog niet op dat mensen tot geloof komen. Dat mensen gaan instemmen met de lofzang op God in dankbaarheid en aanbidding. Voorlopig lijkt het nog geen succesverhaal. En misschien is dat wel herkenbaar voor ons ook. Ook ons evangelisatiewerk en ons zendingswerk is ook niet altijd een succesverhaal en een doorslaand succes dat de mensen bij bosjes tot geloof komen. En belijdenis willen doen. En ook de Heer Jezus willen gaan volgen en aanbidden. Helaas. De huisbezoeken. Nou, soms kun je met moeite een afspraak maken. Is ook niet altijd zo geweldig, gemakkelijk en zegenrijk. Laten wij maar doen wat we kunnen doen. Laten wij maar doen als die herders. Horen, zien en spreken. Het doorgeven wat we zelf hebben gehoord van het evangelie van Christus. En wat anderen er dan mee doen, ja, dat is voor hun rekening. Dat onttrekt zich ook aan ons zicht. En dat is misschien maar goed ook. Dan blijven we een beetje nederig. Het hangt niet van ons af. Maar laten wij doen wat we kunnen doen, trouw op onze post. Er een paar woorden aan geven. We lezen de geschiedenis, de paar versen waar zoveel in zit, en Lucas beschrijft dat. Het is een verhaal. Er zijn meerdere personen. En zo werkt dat. Op wie lijk je dan in deze geschiedenis? Met wie identificeer je je? Lijken wij op de herders? Zou mooi zijn. Lijken we misschien op Maria? Die wat ze dan weer van die herders hoort en via die herders van de engelen van Gods wegen Maria bewaart die woorden in haar hart en ze overdenkt ze. Ze bewaart dat als een kostbare schat en ze blijft erover wikken en wegen en mediteren. En gaande haar levensweg heeft ze die woorden van God via de engelen, via de herders, ter harte genomen. En het is levend kapitaal. Dat wortelt in haar hart en dat draagt ook vruchten op zijn tijd. Of lijken we misschien op die mensen die wel zeggen, nou, mooi, bijzonder, wauw. Die zich wel verwonderen, maar verder niks. Op wie lijken wij nou? Op wie, als we voor de spiegel staan, lijk jij en ik? En misschien schrikken we, als we eerlijk zijn. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we inderdaad wel gehoord hebben. En dat we wel gezien hebben dat wat ons verkondigd is en dat wat God ons laat zien. Maar dat we zomaar weer overgaan tot de orde van de dag. En dat morgen weer maandag is en sommigen zijn vrij en anderen moeten gewoon weer aan het werk en zijn bezig. En dan kun je zomaar weer helemaal in opgaan. En er is altijd weer zoveel anders te doen dat ons afleidt van de geboren koning, het Christuskind. Is het kerst geweest, maar zijn we wel tot de kern gekomen? En zijn we wel tot de koning gekomen? En zijn we wel tot aanbidding gekomen? En horen anderen er ook iets van? Nou, het jaar is nog niet om en de kerstvakantie nog niet voorbij. Laten we komen en aanbidden, maar laten we ook getuigen met onze daden en woorden naar anderen. Horen, zien en dan niet zwijgen, maar spreken. Eerst tot de mensen. En vervolgens spreken de herders ook tot God. Ze verheerlijkten en ze loofden God. Ze gaven er woorden aan hun dankbaarheid en aan hun aanbidding tot de Heere. En ze gaan dus als het ware meedoen met die engelen. Ze stemmen in. En het wordt een mooie symfonie van stemmen van beneden en van boven die God loven en de eer geven. In de hoogste hemelen, maar ook gewoon daar beneden in het veld bij de kudden, bij die herders. Laten we ook maar instemmen en meezingen. De lof van God. Ere zij God. Ja, dan kom je tot je bestemming als mens. Dan bereik je misschien wel je hoogste niveau van mens zijn. Als we weer verbonden zijn met onze schepper, onze redder. En hem ook de eer geven van ons leven. Ja, dan ben je mens in optima forma. Dan zijn we, zoals professor Van Ruler zegt, niet meer lefschopper, uitslover, op jezelf gericht, maar lofschepper. Gericht op Gods eer en zo ook mens ten volle, schepsel, gered en gezegend. Klinkt in ons leven de doxologie, de lofprijzing, het eren zij God, niet alleen met kerst, maar ook als een levensstijl, als een levenslied. Als de toon, de houding waarmee we leven onder een open hemel. Gericht op God, zijn rijk, zijn eer, zijn majesteit, zijn liefde. Een goede reden om naar de kerk te komen, elke zondag. Diezelfde professor Van Ruler zegt, ja, waarom zou ik naar de kerk komen? Hij geeft 21 redenen. En een van die redenen is om de lofzang gaande te houden. Om net als die herders en de engelen, ere zij God, te zingen en te zeggen, te doen, elke zondag opnieuw. Als begin van de week, dat daarmee de toon gezet is. En dan gaan ze gewoon weer terug naar hun werk en naar hun schapen en naar hun collega's. Het moet wel gewerkt worden, brood op de plank. En ook op hun werk en in hun werk zullen ze zeker niet hebben gezwegen, maar gesproken over al wat ze gehoord en gezien hadden. Ja, ze verheerlijkten God met zoveel woorden, met een gebed en een lied en op andere manieren. Maar ook in hun werk zal dat iets hebben uitgemaakt. Dat zal iets in hun werk hebben doorgeklonken. Dat je niet gewoon weer aan je werk gaat, zoals altijd. Maar dat iets van die lofprijzing en van dat eren zijn God ook doorklinkt in de manier waarop je je werk doet. Ons gewone werk. In het huishouden, of op school, of in de zorg, op kantoor, of met klanten. Dat iets van de lofzang daarin gaat doorklinken. Dat je wat je doet, dat je dat doet als een lofoffer voor God. Alle dagen van de week. En niet alleen even op zondag hebben we dat weer gehad. Je kunt ook de vaatwasser uitruimen met een lofzang en als een lofzang. Je kunt ook het werk op school of met patiënten doen als lofzegging tot eer van je maker en je redder. Lesgeven en post bezorgen met die houding ere zij God in de hoge. En zo weer terug naar je werk. We zien bij de herders zogezegd de heenreis naar het geboren kind, naar Jozef en Maria. Maar we zien ook de terugreis naar het gewone leven. Ze zijn veranderd. En zo nemen ze hun plek weer in, maar van binnen dragen ze dat woord mee, net zoals Maria dat meedroeg en bewaarde in haar hart. En dat woord, dat blijft niet van binnen. Dat komt ook naar buiten. Met daden en woorden. We hebben een woord voor de wereld. En wat heeft die wereld om ons heen, steeds meer mensen, dat woord van God nodig? De geboren redder. Christus Jezus, onze Heere en zaligmaker. Horen, zien en spreken. Om de lieve vrede wil. De tegeltjeswijsheid zegt, zwijgen stil om de lieve vrede wil. Maar dat is niet goed. Het is ook niet waar. Want die oneindige conflictvermijding, het lost helemaal niks op. De wereld wordt er niet beter van. De wereld heeft het nodig om ervan te horen, van Gods liefde, van Gods kracht. Dat je met hem opnieuw mag beginnen. Dat er vergeving van zonde is en hoop. En vrede met God en met elkaar. En als dat niet verkondigd wordt, en als er niet van getuigd wordt, hoe zullen mensen het kunnen weten? Het is nodig dat we horen, zien en spreken. We hebben het gepredikte woord en het vlees geworden woord ontvangen. Het is kerst geweest. Laten we het estafettestokje ook doorgeven aan anderen. Het levende water moet wel stromen, anders wordt het iets heel vies. Als het water stilstaat, dan wordt het dood, dan wordt het goor. Het levende water moet stromen naar dorstige harten. En zo zijn we geroepen, als missionaire gemeente en ook als pastorale gemeente. Dat wat we gehoord en gezien hebben, ook te delen en door te geven met anderen. De wereld snakt, bewust of onbewust, naar dat evangelie van God, die vrede met de schepper, die vrede met medemensen op aarde. Laten wij maar bidden dat met ons ook gebeurt, wat met de apostelen later verteld wordt. Wij kunnen niet zwijgen van al wat we gehoord en gezien hebben. We kunnen het niet en we willen het niet. Want Gods geest was over hen vaardig geworden, over die herders en ook over de apostelen. En zo zegt ze het in Handelingen 4. Zelfs als ze bedreigd worden en geïntimideerd en allerlei sancties op hun nek krijgen, Wij kunnen niet zwijgen. We kunnen niet nalaten te spreken van al wat we gehoord en gezien hebben. Laten wij dan bidden, zoals zij toen. Heere, nu dan geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u voor het verkondigde woord. We danken u voor het vlees geworden woord. We hebben het gehoord en gezien. Maak ons daders van het woord. Bewaar ons ervoor dat we het zouden vergeten of veronachtzamen. Help ons om het, net als Maria, te bewaren in ons hart, als een kostbare schat, als de rijkdom van ons leven. Dat wat we van uw kant horen. U roept op aarde vrede uit. Dank u wel. We mogen vrede met u hebben, Heere God. En dan vinden we zelf shalom. Dan vinden we al wat we nodig hebben. Dan vinden we rust en veiligheid. Dan vinden we welzijn. Dan vinden we uw liefde die ons leven draagt en leidt, zelfs door de moeilijkste tijden heen. En we willen aan u opdragen, broeders en zusters die lijden en strijden, waar ziekte is en zorg, waar het onzeker is hoe het verder gaat met ons lichaam, of waar onze geest ons dwars zit, onze psyche. We bidden dat u middelen wilt zegenen, de hulp van mensen, maar ook dat u heel bijzonder uw eigen nabijheid, Heere God, wilt geven. Uw zegen, uw hulp, uw kracht en troost, juist in moeilijke omstandigheden. Als het ons als zand door de vingers glipt, als we ons onzeker en bang voelen, als er dreiging is, als misschien zelfs de dood dichtbij komt, dan bidden we, Heere God, blijf bij ons. Laat ons niet los, maar wilt u ons dragen naar uw belofte, van dag tot dag, als de God van ons heil, van heling en hulp. Dank u wel dat bij u uitkomsten zijn tegen de dood. En dat u ook dan wilt helpen en ons er doorheen dragen. We danken dat u trouw blijft tot in eeuwigheid. Help ons dat te geloven en daar kracht uit te putten. We bidden dat we uw getuigen mogen zijn. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat onze daden en onze woorden welsprekend zijn, verwijzend naar uw liefde en gunst. We bidden voor alle scholieren en studenten die even vrij hebben en het onderwijzend personeel. We bidden voor een stukje rust en verdieping. Dank u wel voor die gelegenheid. Ja, zo is het. Dankzij de geboorte van Christus zijn we vrij. Niet alleen van school, maar echt vrij. Vrij van zonden, vrij van angst, vrij van eenzaamheid. Dank u wel. We hebben alles eigenlijk aan u te danken, Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u wilde komen, wel bewust. Dat u wilde lijden en sterven. Dank u wel voor uw vrijwillige overgave tot aan het kruis toe. Geef dat ons leven een lofzang zal zijn voor u. Doxologie in al wat we doen en laten. Ook in de gewone taken van ons dagelijkse bestaan. Help ons met u verbonden te blijven, afhankelijk en op u gericht en uw eer in dankbaarheid. We bidden, Heere, geef vrede. Zeker in zoveel landen waar ellende en oorlog is. We bidden voor Syrië. Ontfermt u zich over dat zo getroffen en geplaagde volk. We bidden voor Jemen. Ook daar is zoveel ellende en armoede en mensen op de vlucht. En zoveel andere landen in de wereld ook. Dan bidden we dat eindelijk uw vrede mag komen. En dat mensen ook die vrede zoeken en aanvaarden uit de hand van de vredevorst, Jezus Christus. We bidden voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid. We bidden voor allen die het evangelie verkondigen, de Bijbel vertalen, barmhartigheid bewijzen in uw naam. Wilt u het zegenen, Heere God? We bidden dat nog veel meer mensen bereid zullen zijn als werkers in de wijngaard. Honderden miljoenen hebben geen eerlijke kans om te gaan geloven, om te kiezen. We bidden om meer zendingswerkers, om meer mensen die bezig gaan met ontwikkeling en het verspreiden van uw liefde. Speciaal bidden we voor uw oude eigen volk Israël. We bidden om vrede in Jeruzalem en voor alle groepen die daar wonen. We bidden dat er eindelijk vrede komt in het Midden-Oosten. Dat lijkt iets onmogelijks. Het lijkt zo hopeloos, maar we bidden dat u verzoening brengt aan de voet van het kruis. En dat uw gezalfde, de Messias, ook herkend zal worden door zijn eigen broeders, zoals eens Jozef zich openbaarde. Wonderlijk en verrassend. Zo bidden we dat u met ons meegaat in deze laatste dagen van het jaar. dat u ons beschermt en zegent en leidt. Wilt u erbij zijn, Heere God, en dat we met u een nieuw jaar mogen ingaan, wilt u ons voorgaan, Heer Jezus. Gaat u ons voor op het levensspoor en help ons als uw trouwe leden u te volgen op al uw schreden. Leid ons aan uw hand tot in het vaderland. Dat bidden we. Drieëne God, u zij alle eer. Amen. We geven onze liefdegaven van harte aanbevolen en dan zingen we tot slot nog gezang 75, 1, 2 en 4 staande. Onze slotzang is gezang 75 uit op toonhoogte. Laat ieder het horen, 1, 2 en 4. En als we daarbij staan, dan klinkt dat nog veel beter. We geven onze gaven van harte aanbevolen. Ga dan heen in vrede, wees vredestichters en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.